Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dit is WK Praat, dag 4 van het WK. Het is woensdag 23 november. En het is een dag waarop er ook weer een hoop grootmachten in actie kwamen. Toen dachten wij bij ESPN, nou, daar hebben we bijpassende analisten bij. En kijk, ze zitten. Hier zitten ze. Marciano Vink, Nordin Amrabat en Kenneth Perez Dal Jensen. In het Deens. Je komt rechtstreeks vanuit
niet
Denemarken.
In het Deens, in alle talen, dat is gewoon mijn achternaam.
Ja, je komt rechtstreeks vanuit Denemarken.
Ja.
Hoe is het in Denemarken? Nou, die gala-voorstelling tegen, wat was het ook alweer? Tunesië.
Nou, 0-0. Dat was ongeveer wat Nederland ook presteerde. Alleen Nederland die wonnen de wedstrijd. En zonder al te goed voetbal. Ik moet zeggen, Tunesië speelde met een groot hart. Ik weet niet of jullie gezien hebben, maar na 1 minuut was er 1 tackle. Die nummer 14.
Ja.
Nou, dat was alsof hij had al de WK gewonnen. En nou, dat bleef ze eigenlijk best wel lang volhouden, vond ik, tot een 60 minuten. En toen had Denemarken iets meer ruimte, ging ook 4-3-3 spelen. Wat ik eerlijk gezegd ook had verwacht van Nederland na een uurtje, omdat het opbouw gewoon niet echt lekker liep. Precies hetzelfde bij Denemarken eigenlijk. Die twee landen, ik moet zeggen, Denemarken en Nederland is best wel vergelijkbaar. Nederland net iets meer kwaliteit, zeker ook met
iets
twee
meer creativiteit die toch wel?
Ja, maar ook meer spelers die bij grote club spelen. Dus net iets meer, maar wel het team is het allerbelangrijkste. Maar goed, 0-0 tegen Tunesië. Op papier geen goed resultaat. Maar als je de wedstrijd zag, was dat eigenlijk best wel een afspiegeling van de wedstrijd.
Maar zijn ze geschrokken? Want er komt nu Argentinië aan.
Nou ja, Argentinië aan.
Toch? Wat moeten ze nu? Wat zeg je? Nee. Even kijken hoor. Denemarken?
Frankrijk.
Oh, Frankrijk, jezus.
Zaterdag tegen Frankrijk. Ja. En die waren natuurlijk, die hebben ze 2 keer van gewonnen in de Nations League.
Ja, dat zou kunnen nog
wel. Dus dat moet wel kunnen. Maar goed, die waren natuurlijk wel s'avonds tegen Australië. Waren zij natuurlijk, vond ik, de beste tot vandaag Spanje.
Hou dat vast. Gaan we het zo over hebben. Nordin, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Je voetbalt bij AEK Athene.
Klopt.
Wanneer zien we je in Nederland terug als voetballer?
Mijn contract loopt nog tot het eind van het seizoen, dus dan ben ik transfervrij. Dus vanaf januari mogen ze me bellen.
Er was afgelopen zomer was er op een gegeven moment verhalen, misschien naar FC Utrecht. Mogen zij ook weer bellen?
Tuurlijk, zij mogen als eerste bellen.
Kijk, dat is een mooie toevoeging.
Kan maar beter duidelijk zijn.
Zeker, ja. Je voetbalt bij AEK met een Kroaat.
Klopt, de knipoog Kroaat.
De knipoog Kroaat, die vandaag tegen Marokko moest voetballen. Vida is dat.
Ja.
Heb je ooit nog wel eens aan hem gevraagd eigenlijk?
Ja, zeker. Volgens mij de eerste of tweede dag dat hij kwam, heb ik aan hem gevraagd. En hij vertelde dat hij van niks wist. Hij wist niet eens de uitslag van een andere wedstrijd. Hij zegt, Gomis wou de bal en ik gaf hem snel, ik gaf hem een knipoog. Maar hij geeft altijd knipoogen.
Ah.
Dus het is gewoon...
Trademark.
Ja. Hij verloor ooit met 7-1, hè? Met Dynamo Zagreb van Lyon, waardoor Ajax werd uitgeschakeld.
Maar hij wist niet wat er gebeurde in een andere wedstrijd. Ze werden niet op de hoogte gehouden, dus het is een beetje... Hij was ook echt een onderzoek naar hem, maar ze konden niks vinden. Hij is gewoon vrijgesproken. Terwijl hij eigenlijk wel een hele relaxed gozer.
Ja?
Ja.
Hij speelde vandaag, eigenlijk hij zat op de bank, tegen je broertje.
Klopt.
Hoe deed hij het?
Mijn broertje?
Ja.
Die deed het wel goed. Ik ben wel tevreden over zijn prestaties. Marokko over het algemeen speelde wel redelijk. Ze hadden een goede organisatie. Dat was onder de vorige trainer een stuk minder. Aanvallend vond ik het moeilijk. Ze speelden ver van de goal van de tegenstander. Ze hadden moeite om echt door te bijten, om echt wat te creëren. Ik denk ook dat het een beetje met angst te maken had. Want ze hadden een paar fases in de wedstrijd. Speelden ze wel beter. Toen leek het, als je nou doordrukt, dan ga je meer kans creëren. Maar ik denk dat de coach heeft gezegd, als we niet kunnen winnen, dat we niet verliezen. Want ja, als je de eerste wedstrijd verliest, dat heb ik bij 2018.
Maar komt dat niet door dat ze nu, want dat viel mij ook op vandaag, dat ze echt een organisatie was heel belangrijk.
Heel goed, stond heel
ze speelt ook volwassen, zeg maar, zonder kip, zonder kop is soms de Afrikaanse teams. En dat was ze vandaag niet. En dat is natuurlijk ook wel van, als je dan, ja, aanvallend wordt dan wel minder natuurlijk, als je zorgt dat je mensen... achter de bal houden en dan hoop je op, zie ik. Alleen hij had het natuurlijk ook niet.
Kijk, je had een paar jongens die... Die heeft een tijdje niet gespeeld. Bouffal was zwaar geblesseerd. Die mist gewoon een beetje ritme. We hadden Salim Amala van Standard Liège. Die heeft ook een paar maanden niet gespeeld. Omdat hij zijn contract niet wil verlengen. Ze hebben hem op de bank gezet. Dus die miste ook ritme. Wat normaal een hele goede speler is. Unahi, die nummer 8, is een hele talentvolle speler. Maar op dit niveau komt hij nog iets te kort. Maar hij heeft heel veel potentie. Dus hij moet in de toekomst moet hij zich nog gaan ontwikkelen.
Is het verschil dan zo groot dat die coach dus die spelers wel moet opstellen? Ondanks dat ze geen spelritme, wedstrijdritme hebben.
Er zit niks op de bank. Ja, als je moet kiezen, bijvoorbeeld als rechtsbuiten hebben we Hakim Ziyech en Aboukhlal. Die kennen jullie wel van AZ. Goede speler.
Maar nu met Toulouse.
Dan kies je natuurlijk voor Hakim.
Ja.
Bouffal, linksbuiten heb je de Zelzouli van Osasuna, van Barcelona gehuurd. Die was ook een tijdje geblesseerd. Ja, op het middenveld, ja. Heb je Sabiri, daar ben ik wel heel gecharmeerd van Sampdoria. Ja. Ja, die moet in mijn ogen gewoon spelen.
Je hebt twee hele goede rechtsbacks, dat is zonde.
Ja, zit je eentje op links.
Moest dan links, ja, dat is niet helemaal zijn plek. Maar kan die wel spelen, maar het is niet...
Kijk. Ja, hij speelde heel goed hoor, tegen Chili.
Ja, maar... Hij speelt met Ziyech ook bij Ajax. Was dat een hele goede tandem. Alleen tender. Hakimi kan je natuurlijk ook niet echt... Hakimi bij hem kwijt kan.
Hakimi kan ook op links. Die speelde onder Renard op links. Toen in 2018 speelde Hakimi op links. Speelde Dilar als rechtsback. Dat kan ook nog. Maar ja, durf je dat tegen Hakimi te zeggen? Ik denk dat als je dat aan Hakimi vraagt, dat hij het doet. Hij is echt een lieve jongen. En als je zegt, voor het landsbelang, we hebben je nodig op links. Ik denk dat hij geen nee zegt.
Maar als je in koppels denkt... Ja. Ik heb natuurlijk bij Ajax gezien, dan zou die
Mesraoui
twee...
Mesraoui,
Ziyech, ja. Wel geblesseerd, ik weet niet hoe erg het is met
Ik heb een broertje geappt, maar hij weet het nog niet. Dus ik was ook benieuwd naar Mesraoui.
Zijn heup uit de kop misschien.
Nee, ik weet niet.
Hij viel op zijn heup. Hè, ja,
ik moet eerlijk zeggen, de linksback die inviel, speelt in Marokko. Mm-hmm. Maar hij viel echt heel goed in.
Ja.
Als jij als lokale Marokkaan die in Marokko speelt op een WK-podium zo invalt, pet je af. Respect voor die jongen.
Maar je begon over je broer, ja, ik ben... Ja, blij met zijn prestatie, maar hij was toch gewoon de beste man op het veld.
Hij verdiende ook de man of the match, maar die hebben ze aan een Modric gegeven.
Ja, dat is een beetje klasse justitie.
Nee, sorry, maar dat begrijp ik wel.
Kom op.
Als je iemand die niet zo goed kan lopen,
ja.
Maar zo met de binnenkant van zijn hoofd speelt en zo makkelijk voetbal.
Zo slim.
God, dat snap man, ik, maar als jouw team niet thuisgeeft en jij bent de enige in je team die ballen afpakt, rust brengt, het spel verdeelt, vind ik dat je de woord naar jouw broer. Niet omdat je hier zit, ik meen het oprecht.
In
2018 tegen Portugal,
ja.
We verloren 1-0 en Cristiano scoorde uit de corner 1-0. Voor de rest van de wedstrijd hebben we hem niet gezien.
Nee.
En in mijn optiek verdiende ik de man of the match. Ja,
maar het is gewoon een voornaamste.
Maar luister, ik kwam hem tegen in de catacomben. Na de interviews kwam ik hem tegen. Toen zei ik, vriend, die is eigenlijk voor mij, hè? Zei hij tegen mij, ja, je had hem moeten krijgen. Want jij was in mijn
optiek de man of the match.
Ja, toen zei ik tegen hem, geef hem aan mij. Ja. Toen zei hij, nee, dat kan ik niet. Dat is respectloos naar de organisatie.
Maar zo
toen dacht ik aan mezelf, come on, man.
Elke zondag,
jij bent Cristiano.
Elke zondag wordt de KPN man of the match ook zo gekozen. Wie scoort?
Ja. Maar wie kiest dat? De mensen thuis?
Ja, dat is mensen thuis en zo. Dat is natuurlijk wel zo. Ja, maar goed, als iemand de wedstrijd beslist,
ja.
Dat is wel
dat is bepalend. Toch wel logisch, ja, maar...
ja, vaak misschien maakt iemand twee intikkers die man of the match. Terwijl misschien een nummer 6 of een nummer 8 een fantastische wedstrijd speelt.
Exact.
Je wordt beoordeeld op statistieken.
Had hij geel moeten hebben, Modric?
Modric, jawel. En mijn broertje ook een terechte gele kaart.
Ja, die kreeg.
Ik heb het tegen hem gezegd.
Ja, want je hebt hem gesproken.
Ja, tuurlijk.
Ja, was hij tevreden met het resultaat? En...
Hij was natuurlijk 1-1 tegen Kroatië een beetje tevreden over. Hij vond het team ook zenuwachtig spelen. Marokko kan veel beter. Dus ik hoop nu dat de zenuwen nu weg zijn. Zondag tegen België. Dat ze moeten aan de bak.
Had jij niet opgeroepen kunnen worden? Want vorige keer toen we samen zat bij Goedemorgen. Toen was je wel bij AEK?
Ja, voorselectie. Nu weer in de voorselectie. Dus in maart,
haalt de voorselectie elke keer.
In maart,
dat is ook wat, waar?
Is ook waar. Met mij is 36.
Drie keer voorselectie, dan zit je erbij.
Nee, twee keer. Dus
de derde keer
zit ik erbij.
Keer,
nee, in maart zat ik erbij. In de voorselectie was toen 33 man. En had hij me wel gebeld, heeft de situatie uitgelegd. Dat hij die jonge jongens wil zien. Hij kent mij, ik heb mijn karakter. Hij zei, ga zo door als je het verdient, dan ga je mee naar het WK. Dus uiteindelijk heb
Het niet verdiend.
Ik heb het niet verdiend.
Nee. Wat vond je van Sier?
Hakim? Kijk, ik vond hem niet top, niet slecht. Hij kan beter, dat weet hij zelf ook. Maar ik denk dat hij ook niet echt geholpen werd. Hij kreeg niet echt goede ballen.
Hij ging op een gegeven moment hakjes op het middenveld doen. Dat was de wedstrijd op dat moment ook niet na. Snap je? Nee. Ik heb het idee dat hij heel erg zocht naar de mooie momenten om zeg maar, te laten zien dat hij een fantastische voetballer is. Terwijl die mooie momenten komen als je gewoon je ding doet. Snap je een beetje
daar ben ik het wel mee eens. Ik denk zelf dat Hakim misschien op 10 moet gaan spelen. Want nu staat hij aan de zijkant. Had hij linksback die minstens nek aan het hijgen was. Vaak kan een middenvelder kan daar ook helpen. Ik denk dat je Hakim een vrije rol op 10 moet geven. Met Sabiri van Sampdoria en mijn broertje. Ik denk dat je dan echt een goed middenveld hebt.
Hij speelt ook eigenlijk altijd wel het beste vanaf rechts waar hij in de vrije rol kan krijgen. Op 10 is het wel kwetsbaar. Ik snap wel dat trainers hem altijd... Uiteindelijk zetten ze hem daar neer om zeg maar vanuit daar... je krijgt ook iets meer ruimte aan die kant ook. En met zijn passing en zo. Alleen de ene keer lukt het net niet. En de andere keer is het fantastisch.
Ik heb nu een paar aantal wedstrijden bij WK gezien. De meeste teams spelen echt heel compact.
Ja.
Dus dan als Hakim uitzakt of die linksback gaat gewoon met hem mee. Of iemand neemt hem over.
Maar de ruimte ligt juist aan de zijkant.
Maar wie gaat hem in stelling brengen?
Nou ja...
Hij moet niet in stelling gebracht. Hij moet wel, zeg maar, ik vind dat zie je vaak. Christian Eriksen bij Denemarken speelt ook vanaf links. Alleen, hij komt natuurlijk de hele tijd in het midden. En als je daar kan komen, dan gaat die tegenstanders twijfelen.
Als je daar kan komen en je hebt spelers die diep gaan en dynamisch zijn.
Met Masraoui, heb naar binnen Masraoui eromheen.
Ja, Kimi kan dat ook. Maar vandaag, wat ik zeg... Ze waren een beetje angstig. Ze wouden niet verliezen. Ze moeten gewoon zondag tegen België.
0-0 is toch goed? Of 1 punt tegen Kroatië is toch goed?
Ja, daar teken je van tevoren daarvoor. Maar als je door wil, ik denk toch dat er wel iets meer had ingezeten.
Wat zei je broertje over die spanning? Want je zegt er was wat spanning in het begin. Zei hij dat ook wel?
Hij had iets meer spanning voor de wedstrijd dan normaal. Maar toen de wedstrijd begon, was het bij hem weg. Zei hij tegen mij. Dus,
zijn eerste bal was er nog eentje zo, volgens mij.
Nee, eerste bal schoot hij uit. Ik zeg, wat doe je daar? Hij zegt, ik keek met mijn ooghoeken, zag ik een rood shirt, maar het waren de fans.
Had hij op de eerste ingooi gegokt?
Nee.
Pas op met die insinuaties, Kenneth. We hebben een vaste rubriek in het programma. En dat is de man of vrouw van de dag. En begin ik bij jou, Marciano. Wie nomineer je?
Gavi. Van Spanje.
Ja, ken hem.
Voor mij is echt blij. Anders had je hier fout gezeten. Maar goed. Gavi vond ik vandaag een... Het was Pedri, Gavi. En dan ik vroeg thuis aan mijn zoon. Ik zeg, wie is nou de betere speler? Pedri of Gavi? Nou, allebei een goal. Pedri. Nou, dus uiteindelijk is het zo dat je dan op Pedri gaat letten. Maar volgens mij stal Gavi een beetje de show. En die bleef ook staan. Prachtige goal.
Geweldige goal.
En voor zo jong.
18.
Samen met de oude Busquets, met je maat op het middenveld. Hoe mooi kan je het hebben? En het mooie ook voor Busquets is, hij heeft natuurlijk Xavi Iniesta meegemaakt. En hij maakt nu weer twee Barcelona.
De nieuwe Iniesta.
Ja, en dat lijkt me wel fantastisch als Busquets om dat mee te maken. Dus voor mij vandaag Gavi.
Gavi. Met rug nummer 9. Toch niet zo'n
beetje
mooi
raar.
Gezicht vind, maar goed.
Nee, ik ook. Ben ik met je eens.
Noordin.
Ik heb getwijfeld tussen Gavi en mijn broertje. En,
ik ga toch voor Gavi.
Nu hij Gavi kiest, kies ik mijn broertje. Dat heeft ook een reden. Kijk, ik weet waar hij vandaan komt. Wat hij er allemaal voor doet. Wat hij er allemaal voor laat. Hij neemt magnesium kilo's mee. Gooit hij een bad dag voor de wedstrijd. Hij doet er echt alles voor.
Waar is dat voor?
Om de spieren te ontspannen.
Oké.
Okay. Hij doet er echt alles voor. En dus dan zie ik hem vandaag tegen denk het beste middenveld van het WK. Met speler van Inter Milan, Chelsea en Real Madrid. Kroatië heeft echt een topmiddenveld. Zie ik hem echt in zijn eentje wat hij zegt tekeer gaan. Ja, daar ben ik als broer heel trots op. Dat vind ik gewoon, als ik de ontwikkeling zie die hij heeft doorgemaakt. 2018 tot 2022, petje af. Dus Soef, ik ben trots op je.
Ja, mooi. Nou, Kenneth, dan moet je nog overheen.
Nou, ik twijfel het ook. Nee, ik heb twee. Die scheidsrechter van Mali vond ik een geinig iemand weer.
Ja.
De vorige keer bij de Afrika
Cup. Scheidsrechter bij België, Canada, hè?
Ja. Bij de Afrika Cup 2 keer te vroeg afgefloten. Vandaag is het ook de eerste scheidsrechter die ik in lange tijd heb gezien. Die zeg maar, ondanks dat de bal niet over de zijlijn is. Alsnog even fluiten voor hij wilde even de VAR bekijken. Dat zie je ook nooit meer. Het is eigenlijk altijd uit. En dan dat hele gekke moment met die, maar dat is meer de grensrechter die... Die vlacht eigenlijk voor een bal van België die naar een speler van Canada gaat. Geen buitenspel. En uiteindelijk is het volgens mij gewoon een penalty.
Ja, de verdediger speelde hem naar een buitenspel staande speler, die dan dus niet buitenspel staat.
Ja, klopt. Ja. En toen maakte iemand van België, ik weet niet meer even wie, maar hij maakte dan een penalty in mijn opzicht, optiek. En die werd niet gegeven. Uiteindelijk werd die buitenspel gegeven. Vond ik een heel raar moment. Of Luis Enrique, die ons dit elftal gaf vandaag.
Je gaat nu wel spreiden.
Ja, ja, waar ik echt zat te genieten van.
Hij moet wel gewoon een keuze maken. Ja. Is gewoon een heel lang
verhaal. Ik mag wel twijfelen.
Maar wat is het? De scheidsrechter?
Luis Enrique, kun je beter bewaren voor de tweede en derde wedstrijd? Want Costa Rica was geen echte test. Vind ik.
Nee, oké. Okay. Maar het ging mij meer om hoe Spanje speelt.
Hij koos echt voor voetbal. Ja.
Alleen maar voor voetbal.
Balvaardige spelers.
Alleen maar voor voetbal.
Rodrigo middenvelder als laatste man.
Die gaf hem alles, weet je. Tussen de linies, driehoekjes, bewegen, alles. Ja. Hij koos ook voor
verdedigen eigenlijk.
Zonder spits, weet je wel. Wat ook niet altijd ideaal is. Ja.
Volg je hem ook al op Instagram en Twitch, zit hij geloof ik, Luis Enrique?
Luis, nee.
Hij, volgens mij
weet je wat ik nog wel zag? Ik zag dat zijn schoonzoon de penalties nam.
Ja, Ferran Torres.
Waarschijnlijk heeft zijn dochter gezegd, die zijn voor mijn vriendje.
Schoot er goed in. Ja. Goed, ik ga wel voor die Mali dan. Dan wacht ik wel.
Ja, ik geloof dat dan de bedoeling is dat we er samen uitkomen. Maar ik schrijf gewoon...
Nou, dan wordt het die Mali.
Sofjan, schrijven we op. Gaan we doorgeven aan de redactie.
Krijgt hij een bonus of krijgt hij een cadeautje?
Ik weet het niet. Misschien krijgt hij een bak magnesium van ons. Sturen we dan op. Ja, okay. Daar zal hij blij mee zijn.
Zeker.
We hebben nog een hoop te bespreken. Ook qua wedstrijden, ook qua nieuws. Laten we gewoon even naar de grootste verrassing van de dag gaan. Het is sowieso tot nu toe het WK van de verrassing. Argentinië, daar is die Kenneth, dacht ik eraan. Ook natuurlijk verloren. Duitsland, een beetje dezelfde soort wedstrijd, Marciano, of niet?
Ja, hetzelfde verloop ook, hè? Penalty.
Voor de rust?
Eigenlijk voor de rust moet je 3-4-0. Musiala kreeg een aantal kansen. Gundogan die zat op schieten. Maar alles ging naast over. Dus op een gegeven moment, dan geef je ook Japan een klein beetje hoop. Ondanks de hoop dat ze in de wedstrijd zaten, deden ze niet heel veel. Totdat die coach begon te wisselen en aanvallend ging wisselen. En toen kreeg Duitsland die zelf ook rare wissels. Want je maakte je team volgens mij een beetje minder sterk door Müller en Gundogan eruit te halen. Voor Gnabry en, noem eens die
Hofman.
Hofman. Nou, en ik had het idee dat Japan het laatste 20 minuten werden zij veel sterker. En dan zag je gewoon aanvallen op een gegeven moment dat ik denk van, hey Duitsland, nou vraag je er echt om. En dat gebeurde uiteindelijk ook. En Duitsland kwam er ook niet meer uit. En ik vond het dus, buiten het feit dat ze de eerste helft hadden ze gewoon ruimer of rianter voor moeten staan, vond ik het wel een beetje aparte wissels die de coach pleegde met Götze op een gegeven moment ook nog maar even brengen.
Voor jouw vriend Musiala kwam die
voor Musiala. Maar de wissels waren best wel frappant. Gundogan, Müller, dat zijn gewoon gasten die je nodig hebt. Eén voor de rust en de ander voor het werk. En natuurlijk, Müller kan fantastisch voetballen. Maar die loopt op alles. En dan daarna haal je nog een paar spelers eruit waarvan ik denk, dat is je core, dat is je basis van je team. Ja. Je hart van je team. Ja, en daar wissel je voor spelers die eigenlijk voor clubs spelen waarvan wij zeggen van het was niet nodig, het was pas 1-0. Dus de coach vind ik in deze een beetje een fout gemaakt hebben.
Hansi Flick.
Ja.
Wat wel opvallend is, dat je ziet Japan en Saudi-Arabië, die zijn echt fit. En die blijven doorgaan tot de 95e minuut. Canada ook. Maar dat loont wel. Want ik weet, Saudi-Arabië, Harvard en Haar, die hebben de competitie in Saudi-Arabië 3 of 4 weken geleden al gestopt. En die traint keihard. En dat zie je ook. Hè. Die heeft gewoon één...
Maar
Qatar
was ook samen vanaf september.
Ja, maar dat is te lang, denk ik.
Dat is wel een gulden middenweg. Maar ik vreesde echt naar die eerste twee wedstrijden, Qatar en Iran. Ik dacht van, al die kleintjes moeten er eerst uit en dan begint het WK echt. Maar op de derde dag is het gelijk, of de tweede dag in de avond.
Wat vonden jullie van die verdediger, Rüdiger, die actie?
Ja, hij was als een soort giraf aan het rennen.
Ja.
Wat vond jij ervan?
Ja, lachwekkend eigenlijk.
Ja?
Lachwekkend.
Denk je dat hij het doet? Want ik las dat hij het ook wel vaker doet. Hij doet het wel. Het is een manier voor hem om ook het publiek mee te krijgen of zo. Maar
zou kunnen. Hij is wel, schijnt wel die grappige gozer is.
Ja. Ook in de kleedkamer.
Ja. Dat misschien dat hij daarom deed. Maar uiteindelijk als je 2-1 verliest, dan...
Weet je, het is gek. Want je staat maar 1-0 voor. En Japan, eerlijk is eerlijk, tot aan de, laten we zeggen, 70 minuut, was er ook weinig gevaar. Achterin had Rüdiger alles onder controle. Alleen, wat ik al zeg, de wissels die maakten Duitsland niet sterker. En de wissels met Minamino en Doan maakten Japan wel sterker. En ja, dat resulteerde dus dat ze in één keer kansen gingen krijgen. Ja, en dan gaan ze erin geloven. En dat gebeurde gewoon. En dan valt hij. Ja, en dan is in één keer paniek.
Ja, Marciano, je hebt uitgezocht waarom de Japanners zo gebrand waren.
Nou, niet uitgezocht, maar ze hadden 8 spelers die gewoon ook in Duitsland spelen. Ja, dat lijkt mij natuurlijk fantastisch als je tegen het land speelt waar je ook je geld verdient. Nou, en dat zijn volgens mij 7 basisspelers die spelen gewoon van Frankfurt tot
Ik heb wel gevoeld dat ze allemaal als de brandweer gaat in het WK. Ze willen wel er iets van maken. Ik vond echt vandaag met Canada. Ja. Die verliezen dan omdat ze net dat laatste kwaliteit misschien mist voorin. En om het echt af te maken. En Davies die natuurlijk heel jammerlijk die penalty.
Zou dat komen wat in november is? Dat ze daarom zo fit zijn?
Zou kunnen.
Fit moeten zijn.
Want Noorden, wat is je idee?
Nou, als je midden in het seizoen zit.
Seizoen, dan ben je meestal uitgeblust. Heb je 60 wedstrijden gespeeld, die topspelers.
Ja. Ja.
Nu zitten ze...
Goed, die hebben ook heel veel geblesseerde spelers. Frankrijk bijvoorbeeld heeft al 5 of 6 topspelers.
Maar België maakte niet echt een fitte indruk. En dit is ook midden in het seizoen.
Ja, België...
Ja, maar dat...
Die zijn niet meer echt topfit. Spelers.
Ja. Ik weet niet wanneer Tunesië voetbal, maar die gingen echt... Dat was echt impressive, hoor.
Ja.
Qua fitheid.
Dat is Afrikaans voetbal, vriend. Dat is niet makkelijk.
Maar dat vind ik leuk aan een WK. Weet je, dat,
die verschillende speelstijlen.
Ja, dat je allerlei speelstijlen krijgt. Ik vind het iets minder leuk dat die scheidsrechter overal vandaan moet komen. Dat is wel inclusiviteit bij FIFA. Dat ze echt overal vandaan moet komen.
Gaan we het zo nog over hebben.
Dat gaat echt wel ten koste van de kwaliteit.
Zelfs VAR. Ik zeg laatst VAR. 4 verschillende landen.
Ja. Was vandaag ook een Surinaamse grensrechter. Bij welke wedstrijd was dat?
Waar hebben ze die gescout, hè? Suriname.
Ja, ik weet niet. Ik zou niet weten.
Maar dat is weer meer. Dat moet natuurlijk van alles en nog wat. En dat soms gaat er wel ten koste van. Maar is niet... Maar, want in Qatar en Saudi-Arabië halen ze Europese scheidsrechters toch? Om het te leiden. Omdat ze niet helemaal geloven.
Ook een scheidsrechter uit Qatar.
Ook een
die deed trouwens prima, die van Qatar.
Nederlandse scheidsrechters waren ook regelmatig in Saudi-Arabië.
Ja, zeker.
Kevin Blom.
Maar goed, ik vind het leuk om veel verschillende stijlen te zien. En wordt natuurlijk ook landen, Nederland, Denemarken, die eigenlijk altijd 4-3-3, eigenlijk altijd heilig. Gewoon 5-3-2. En je ziet heel veel... Verschillende speelstijlen, de passie van, dat is wel verschil tussen meer zuidelijke landen, Afrikaanse landen, ten opzichte van de stugge Europeanen die
tactisch en zo. Marokkaanse fans, die maakten er wel een feest
van. Ja, maar die spelen...
Saudi-Arabië ook. Die zijn ook voetballen.
Marokko vond ik eigenlijk heel Europees voetballen, ten opzichte van zoals ze normaal spelen.
Ja, we ontwikkelen ons.
Gelukkig maar.
Stap voor stap.
Nu wij nog.
Ja, straks zijn we terug. Dan gaan we Spanje analyseren. Dan gaan we het nog hebben over België, Canada. En Kenneth legt uit waarom de WK-bal niet goed is. Dus heel graag tot zo. Welkom terug, dit is WK-praat, dag 4 zoals ik al zei. En we gingen eruit op het moment dat Kenneth Perez ging uitleggen wat er mis is met de WK-bal. Want Kenneth, je hebt er een in je handen gehad en er is iets opgevallen.
Nou, ik vind heel veel voorzetten en zeg maar brede ballen die over de lengte, zeg maar, veel te ver zijn heel
ballen
vaak.
Ballen door de lucht dus vaak.
Ballen door de lucht, ja vaak. Dus Spanje had er weinig last van, want dat was alles over de grond. Maar veel over de lucht, dat ze veel net iets te ver zijn elke keer. En ik denk dat het komt, want ik had gisteren die bal in mijn handen. En het leek een beetje op die Jabulani-bal. Zo'n soort plastic bal. Waar je niet echt het gevoel mee hebt, zeg maar. Dat moet nog even groeien. Je hebt natuurlijk nu maar een week die bal gehad om mee te trainen. Want je verzamelde afgelopen zondag, de zondag ervoor.
Maandag.
Dus dat moet nog even komen. Maar ik vind heel veel... voorzetten of dieptepaas, dat die te ver zijn.
Kan misschien door de airco's.
Dat denk ik ook. Een beetje lucht.
De 16, heel veel over.
Ja. Of in de
vandaag
muur.
Canada.
Ja.
Poef, een home run.
Ja, echt.
Er vliegt veel te lucht.
Maar dat ik is vind een, hem...
Dat is
en Kasper Schmeichel zei ook... hij zei, het is een hele rare bal voor de keepers.
Oké. Okay. We gaan erop letten of dat beter gaat. Voor
nu gaat het wel wat beter. Nu zijn ze eraan gewend misschien.
Ja,
kijk die wedstrijden maar terug.
Er zijn zoveel wedstrijden. Noordi, je had het over die airco's. Maar ook hoe ze werken. Ik geloof dat jouw broertje staat in het midden van het middenveld.
Ik heb vandaag mijn broertje gevraagd. Want ik heb 2 jaar geleden gespeeld. Toen we met Al Nassr in Qatar.
Mm-hmm.
Toen als je aan de zijkant zitten al die airco's ingebouwd. Dus als je aan de zijkant speelt, dan voel je die airco. Maar in het midden van het veld is het gewoon benauwd. Dus ik vroeg vandaag aan mijn broertje. Hij zegt hetzelfde. Hij zegt het was echt heet. In het midden is het gewoon echt heet.
En als hij af en toe naar de zijkanten kon, dan... Ja,
af en toe moet hij gaan afkoelen, een beetje naar de zijkant. Ja.
Maar zij speelde ook om midden op...
Eén uur daar.
Dus midden, echt midden op de dag. Ik denk wel dat het echt nog een verschil is of je om 8 uur, tien uur s'avonds...
Is het heetste moment van de dag, volgens mij.
Ja, zo is het. Marciaan, ook zag op jouw Instagram het
gebaar... keukens of verhuisbedrijf of iets?
Wil je mannen maken?
RKC is de beste team, vind je nu.
Ja, nee. Marciaan heeft een hoop mensen te bedanken en te taggen af en toe. Dan krijgt hij wat dingen gratis. Maar ik zag heel moois.
Niks gratis.
Ik zag ook wat heel moois, Marciaan. Ja. Dat was het gebaar van de Duitsers.
Ja. Nou ja,
dat deelde je.
Het resultaat was een beetje minder, maar het gebaar... dat ze dus de band niet konden dragen, maar dat hun standpunt hetzelfde blijft. Dat vond ik mooi. En daar hebben ze dus wel over nagedacht. Ze hadden misschien iets meer tijd als de andere landen, Engeland, Nederland. Maar zij hebben gewoon een mooi gebaar gemaakt naar de FIFA.
Handverbond was het, hè?
Ja, naar de inclusiviteit.
Het is leuk bedacht, maar het heeft helemaal geen impact.
Nee, daar hebben we het van de week zeg maar heel erg over gehad. Alleen het feit dat de FIFA op het laatste moment beslist dat er een bepaalde actie door 7 landen gesteund niet door kan gaan omdat je een gele kaart krijgt, snoeren ze je eigenlijk de mond.
Ja,
snap je? En dat is een beetje wat zij lieten zien, dat zij hun niet lieten snoeren.
Ja, ze maken nu zoveel statements. Ja,
op een gegeven moment moet het wel door naar voetbal.
Je had een statement moeten maken in 2010. Toen het aan Qatar werd toegewezen, als je het doet tegen was. Ja. Toen had je een statement moeten maken. Nu is het te laat. Nu ben je op het WK. En zo'n statement gaat de wereld niet veranderen.
Nee, maar kijk, 2010 is er een keuze gemaakt. En we zijn allemaal over eens dat in 2010 een andere keuze had gemaakt. Het geld heeft geregeerd.
Klopt.
En uiteindelijk zijn er in die loop ernaartoe zijn er heel veel fouten gemaakt. En er zijn ook dingen duidelijk geworden waarvan wij allemaal met zulke grote ogen hebben staan kijken.
Ja, alleen, ik heb toevallig deze week die Netflix, de FIFA-reportage gezien.
Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar ik ga hem wel kijken. Maar in ieder geval, nu is het zo dat op het laatste moment verandert er iedere keer wat bij. Zelfs tijdens het WK mogen er bepaalde dingen niet. Ja, en dan het enige wat je kan doen is dat er een minister van, wat was het? Ja. Buitenlandse Zaken of zoiets.
Van België was het de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En van Duitsland de minister van Binnenlandse Zaken.
Nou, die zitten dus naast Infantino met zo'n band om, weet je. Om te laten zien van, hey, luister vriend, je kan onze aanvoerder dan wel een
Nee, die politicussen die springen er graag bovenop nu als de aandacht...
Maar je wil wel... Op de een of andere manier wil je toch iets laten blijken. Want ze krijgen ook heel veel kritiek dat ze, en terecht, dat ze zo snel hebben gezegd, oké, dan doen we het niet. Dus wat wil je doen? Ga je met de gele kaart op het veld staan? Omdat
iedereen, ik kan het begrijpen dat mensen zich sterk maken voor de arbeiders, voor de rechten. Maar uiteindelijk, ze doen bijna niks. Kijk, ze op social media achter, laptop, op forum zitten ze allemaal ja, bla bla bla. Maar doe dan ook echt wat.
Nou, Denemarken toch? Had jij net iets over, die wil wel...
Ja, Denemarken. Het nieuws van net was dat Denemarken dreigt uit de
grootspraak.
FIFA.
Ja, grootspraak. Dreigt uit FIFA, want weet je wat het is? Dat ze zeggen, wij steunen dit keer Infantino niet.
Ja.
4 jaar geleden hebben ze Infantino ook niet gesteund.
Als nieuwe
president. Dus er is geen verschil.
Maar er is
nu sowieso te laat.
En er is niemand. Hij is de enige kandidaat. Dus ook al steun je hem, hij wordt toch
gekozen. Het is een beetje een grootspraak. En ik vind zelf dat de Deense team en de trainers het veel te lang heeft laten duren met continu vragen beantwoorden over inderdaad de acties en continu over mensenrechten. Nederland, vind ik, heb het heel goed gedaan door te zeggen, oké, we landen nu in Qatar. We doen dat ene keer met de arbeiders, wat heel mooi was. En nu gaan we over tot de orde van de dag. En ik snap wel dat het voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen is, dat je dat los van elkaar, maar je bent er om een sportieve prestatie neer te zetten. Niet om te ageren tegen in lands zijn gekke manieren naar ons idee. Je bent om te presteren. Want als ze niet presteert, ja, dan zul je ook wel mensen horen. Ja, hallo, je moet toch voetballen? Kom op, niet zoveel aandacht voor die andere dingen. En Casper Juhlman heeft nu eindelijk vandaag gezegd, nu beantwoord ik geen vragen meer over de situatie in Qatar. Nu focus op voetbal. Wat mij betreft te laat.
Het is wat hij zegt, het is te laat. In 2010 had je moeten
de bonden had dat moeten doen. Ja.
Nu de FIFA heeft voor Qatar gekozen. Ja, het enige wat ze nog misschien kunnen doen om het leed van de families van de omgekomen arbeiders te verzachten is misschien om een financiële compensatie te geven. Want ze houden hier miljarden winst aan over. Dan kan jij die 6.500 mensen die omgekomen zijn, die families opzoeken en zeggen, hier heb je.
Maar als je het niet erkent dat er fouten zijn gemaakt en dat er slachtoffers zijn gevallen, valt er ook niks te compenseren. Want de FIFA erkent niet. Die zeggen er zijn er maar 3.
Nee, maar de bonden kan
het. Ja, maar de bonden. Amnesty International verzint ook niet dat soort getallen.
Nee, maar daarom. Dus ik zeg al, de FIFA in deze is gewoon heel kwalijk. Vanaf 2010 tot en met de laatste beslissing die ze eergisteren gemaakt hebben.
Maar goed, de FIFA-regels zijn natuurlijk dat je geen politieke statements en soortgelijke mag dragen op je shirt of wat dan ook. Dus de regels zijn op zich wel duidelijk dat je geen zo'n One Love niet kon dragen.
Nee, maar zij kwamen alleen wel met een ander soort.
Het was voor niemand duidelijk en daarom dat het last minute was. En daarom hebben ze nu heel veel journalisten, politicussen, mensen die de aandacht voor wil vragen, die dragen ze dan wel.
Omdat de straf voor zo'n band dragen zou een geldboete zijn voor de bond. Toen hebben die bonden gezegd,
gaan we mee. Die politieke mensen die willen gewoon de show stelen. Die willen gewoon die aandacht. De minister van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, die denken van dit is een wereldpodium. Ik wil bekend worden.
Maar dat die vrouw van BBC, die dan zo bekend is, die stond langs de kant met dat ding. Die is dan een paar jaar eerder in Dubai geweest op vakantie en dit ging allemaal zo. Precies. En daar zijn de regels ongeveer gelijk.
Ja.
Terug naar het gebaar, Marciano. Want dat gebaar was er van die Duitsers. En dan verliezen ze.
Ja, dat is... dat staat los van elkaar. Maar goed, het staat los van elkaar. Alleen, het is... dan krijg je gelijk op social media natuurlijk de connectie tussen het handgebaar en het resultaat. En dat is niet goed. Het staat gewoon los van elkaar. Zij hebben gekozen om zo'n gebaar te maken, omdat er waarschijnlijk heel veel kritiek was over het feit. En dat ze die wedstrijd verliezen, dat is sportief gewoon heel dom.
De Duitsers...
Ja, want in die pool nu...
Ja, daar wil ik het over
hebben. Dat kan zo beslist zijn na 2 wedstrijden.
Ja.
Japan winnen van
Costa Rica
en Spanje winnen van Duitsland. Het is beslist.
Klaar, ja.
Dat zal wel echt in stunt zijn, hè? Maar Duitsland,
kan zomaar.
Duitsland kan. Moet natuurlijk nu wel iets verzinnen tegen Spanje.
Ja.
Ja, want ik heb Duitsland ook wel eens een paar keer als verrassing gehoord voor een eventueel...
Heb ik bijvoorbeeld gezegd?
Ik niet.
Ik denk dat Duitsland gewoon met een hele hoge intensiteit moet spelen.
Tegen Spanje?
Ja, dus dat ze niet kunnen belopen. Want voetbaltechnisch zijn ze beter dan Duitsland.
Ja, laten we het daar eens over hebben. Hoe moet dit Duitsland winnen van Spanje?
Hele hoge intensiteit, veel duels, denk ik. Maar
het probleem is, je komt niet in de duels.
Ze tikken zo snel.
Het druk zetten op Spanje is gewoon zo moeilijk. Want op het moment dat jij een middenvelder in je laatste linie gaat zetten, die zijn voetballend zo comfortabel.
Je kan het wel, want er is natuurlijk een oplossing om Barcelona te stoppen. Er is een oplossing om Manchester City te... Alleen je moet zoveel discipline hebben. En dat hebben ze over het algemeen wel, Duitsers. En je moet fysiek zo... Sterk zijn, je moet ze eindelijk gewoon
opvreten.
Ja. En dat moet natuurlijk wel kunnen tegen die kleine spelers. Alleen als zij het op zijn heupen hebben en ze bewegen zoals ze vandaag bijvoorbeeld. Dat zal natuurlijk niet gebeuren, want Costa Rica was natuurlijk niet het niveau Duitsland. Alleen als je die driehoekjes en die schuine pases en door de linies, dan ben je kansloos als Duitsland.
Ze missen Sané is ook weer...
Met de snelheid
Sané erbij.
Gnabry zou dan... Dat
kan
moet
een verschil.
Ook,
kan een verschil.
Volgens mij begon hij in de basis, Knaapje ook.
Zeker.
Hij
speelde niet zo goed. Maar het is gewoon heel lastig tegen dit Spanje. Wat je al roemde, het voetballende Spanje wat hij heeft opgesteld. Als hij hiermee gaat spelen, dan wordt het sowieso voor Duitsland echt lastig om druk te krijgen. Want je kan 6-7 man naar voren en gegroepeerd en wachten tot het juiste moment. Maar deze zijn zo bedreven. City... Barcelona, daar is dat hele team doordrenkt door. Dus die hebben
alles
dit wekelijks.
Alles kan. Wij hebben met Malaga een keer in Camp Nou 1-0 gewonnen van Barcelona.
Tuurlijk, alles kan. Tuurlijk.
Gewoon bus parkeren en op de counter. Dat kan Duitsland ook eventueel gaan doen. Dus.
Alleen het is lastig zoals je hem nu ziet de eerste wedstrijd. Ja. En je hebt natuurlijk ook met de tegenstand te maken. Costa Rica is natuurlijk veel minder. Maar alleen, je moet bijna meer dan een... Je moet winnen bijna, want dan zeg je Japan wint. Ja. Nou, 6 punten zijn die weg als je maar een punt haalt. Hè? Ja. En dan moet Spanje dus iets laten liggen in de laatste.
Dat is niet goed.
Ze moeten een slechte resultaat vandaag van Duitsland.
Ja.
Zonde, vind ik.
Het was wel echt indrukwekkend, hè, Spanje. Want Costa Rica, 0 schoten op doel, 0 doelpogingen. Een expected goal van 0.00 uiteraard.
Eén grote rondo.
90% balbezit.
Ik denk dat Costa Rica het zwakste team is van het hele WK.
Ja? Nee. Die hebben we de eerste dag gezien.
Qatar?
Ja,
hou op, man.
Die waren... Die stonden... zit nog vooruit te zeggen dat ze best wel goed waren. Zijn.
Nee. Je moet goed luisteren. Qatar is echt niet zo slecht als dat ze in de eerste wedstrijd waren.
Nee, laat me zo zeggen. Dat zou wel bijzonder zijn als ze nog slechter zou zijn.
Nee, ze zijn niet zo
dat
slecht.
Dat ze een goede dag had gehad.
Copa America vijfde. Ik denk dat de druk van de eerste wedstrijd met zeg maar thuis, redelijke spelers thuis, dat dat gewoon te groot was voor deze.
Zij stond en bewoog op het veld, leek echt helemaal nergens op.
Het gebeurt de beste. Argentinië hebben ook een mega beroerde wedstrijd gespeeld. Ja, met de grote sterren op het veld.
En, hoe je,
nee, maar snap je, het kan gebeuren. Kijk, Marokko, laten we zeggen dat 7 spelers niet helemaal zichzelf waren. Ja. En zijn broer Hakimi redelijk, de keeper fantastisch, Bono. Dus 3 wel. Ja. En waarom hebben die 7 anderen misschien niet helemaal gebracht? Het is de spanning ook.
België, jongen. Zondag zijn ze top.
Ja, nou, dan is die misschien overtuigd. Die eerste spanning weg.
Ik ben bang dat Marokko dan 3 wedstrijden als je zo positief bent.
Hakim gaat zondag vlammen. Hakim gaat zondag vlammen.
Nee, er waren wel wat kansen als je België vanavond zo zag voetballen in de verdediging.
Ja, het was meer open dan ik had verwacht. België was
winnen 1-0 van Canada, doelpunt Batshuayi.
Maar Canada was beter.
Canada was goed.
Canada kan ook nog zomaar doorgaan, hoor.
Ja, ik zie 3 mannen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet wat ik moest verwachten van Canada. Ja, Davies. Die kennen we. Ja. Die stond dan linksbuiten. Terwijl die kennen
Canada
we
waren wel echt atleet, hoor. Waren fit,
ja,
snel.
Ja, echt mooi om te zien.
België was een beetje uitgeblust, denk ik.
Moe, ja.
Jonathan David van Liel. Goede spits. En we hebben genoten van...
van Club Brugge.
Buchanan.
Ja. Ik vond het erg leuk om te zien. Vanaf minuut 1 hebben ze het eigenlijk de verdediging van België lastig gemaakt. En je zag op geen Vertonghen, Alderweireld, die wisten het niet. Moesten zelfs temporiseren, omdat het gewoon... te hoge intensiteit.
Ja, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat ze de bal uit het spel haalden, een beetje rustig rond achterin speelden.
Om even adem te halen.
Je zag de frustratie bij Kevin De Bruyne die naar achteren schreeuwde, kom op. Dus ze wisten het echt niet. En dan valt in één keer zo'n diepe bal, die valt tussen die 2 verdedigers en dat is ook weer voetbal. En dat doet dan een klein beetje pijn. Ik gun het België, maar dat doet het op dat moment een beetje pijn dat die Batshuayi zo prachtig binnenschiet. En dan staat het in één keer
0-1. Canada verdiende meer. Die gooide zoveel energie, zoveel... Goed
op dat
voetbal,
soort
hoor.
Momenten ben je ook gewoon, buiten het feit dat je naar die wedstrijd kijkt als analist, maar ben je ook gewoon supporter. Ik was op een gegeven moment supporter van Canada, omdat ze zo fris en...
Ja, ik denk als wij wat willen Marokko, moeten we van België winnen. Canada wordt echt moeilijk, daar gaan we het moeilijk mee krijgen. Dus zoveel sterk, intensiteit, power, snelheid.
Absoluut.
Dus we moeten zondag winnen.
Ja.
Beste tot nu toe Spanje, toch?
Ja.
Frankrijk gisteren was ook wel heel erg goed.
Was goed, knap na 1-0 achterstand. Dat ze weer, maar
ben benieuwd naar Brazilië morgen.
Ja, daarom. Dat is...
Brazilië was feest.
Ja?
Ja.
Dat dachten we ook wel. Ik kan het
niet. Nee,
maar weet je, ik ben eerlijk gezegd, ik ben in de maling genomen door Messi. Omdat ik werd verblend door Argentinië, omdat hij zo in vorm was bij Paris. Ik vergat even dat die andere 10 ook mee zou doen.
Teamsport, dat voetbal was het teamsport.
Maar als die andere 10 nog steeds blijven volhouden dat als ze bij de 16 aankomen, dat de eerste blik naar Messi moet zijn.
Ja.
En vergeten dat er een Lautaro Martinez of andere spelers rondlopen, dan gaat het niet lukken. Want tegenstanders zijn niet gek. Die weten dat rond de 16, dat elke bal aan de zijkant, die wordt teruggelegd op de 16.
Wat maakt ze 3 goals die afgekeurd werd?
Ja.
3 goals, ja.
Buitenspel.
Ja, dat is wel opvallend dat zowel Argentinië als Duitsland voor rust duidelijk de betere... Een afgekeurd doelpunt. Duitsland had het natuurlijk ook. Dat Havertz er eentje maakt, die wordt afgekeurd. Ja, en dan ga je toch die tweede helft blijkbaar in met een soort idee. Ja. Hadden wij het over Marciano. Dat je toch in je hoofd hebt dat je misschien meer voor staat dan dat je
misschien
staat.
Gemakzucht.
Ze had niet door dat het niet telde.
Nee, natuurlijk wel. Maar
maar de VAR heeft natuurlijk wel de dynamiek in een wedstrijd veranderd. Want als je een goal tegenkrijgt en je bent helemaal zak en as, maar het telt niet... Dan word je bijna zo van, hey. Je
krijgt een boost.
Ja, dan krijg je een boost. En dat is natuurlijk wel de dynamiek dat de VAR heeft veranderd.
Noorden is ook geen fan van de VAR.
Nee. Ik ben nog steeds niet geen fan.
Die gebaar in de 2018.
Al tegenwoordig gaat het wel een stuk sneller. Ja. Kijk, in het begin met de VAR 10 minuten.
Vond je niet grappig de eerste wedstrijd? Ze hadden beloofd met de nieuwe 3D. Nou, de tijd zou nu 25 seconden max zijn. 3 minuten duurde de eerste.
Ja, en dan hadden ze nog de verkeerde. Dat moesten ze de keeper hebben laten zien spelen.
De intensiteit uit de wedstrijd. Stoppen, wachten, scheidsrechter gaat kijken.
Maar ook als speler, je bent actief nog. Dat juichen, dat is natuurlijk dat uitgestelde juichen. Dat vind ik wel jammer.
Dat is wel lekker.
Ja?
Dat kan wel lekker zijn.
Ja, maar dan juich helemaal.
Dat je in spanning zit en dan, yes, dat telt toch.
Ja, maar andersom. Als je helemaal in de hekken hangt en...
Shoot out.
Noorin, we moeten weer door, telt niet.
Ja, dat is wel... Ja, dat is wel minder.
Ja, dat is wel als je hem dan tegenkrijgt en die wordt afgekeurd.
Dan krijg je een soort van boost, ja.
Krijg je weer een soort van boost, ja. Dat zie je inderdaad. We hadden het al even over de dag van morgen. En dat is inderdaad een tweede vaste rubriek in dit programma. Namelijk voorspellen. Nou, met verdetten hebben we al gedaan. Maar we zitten hier ook met drie verdetten. Dus laten we dat gewoon erin houden.
Die is gek.
Marciano, morgen de eerste wedstrijd. 11 uur, Zwitserland-Kameroen.
1-1.
Ga je ervoor zitten?
Nee. Oh. Ja, jawel, jawel. De tv staat toch aan. Dus ja. Dan kijk je af en toe.
Tussen het verhuizen door, het verbouwen.
Ja, nee, maar echt zitten, dat niet. Ik denk wel aan het einde van de dag.
Op de achtergrond.
Op de achtergrond. En als er een doelpunt, ren je naar de tv even kijken.
Je wel, heb je zo'n groot huis dat je moet rennen?
Ja, zeker.
Oké, okay, ja. Maar twee stappen te zetten, dan zie je het.
Nee, niet zo doen.
ESPN-contract.
Jij moet gewoon in je auto stappen. Jij moet in je auto stappen.
Noordin. Zwitserland-Kameroen.
Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ja. Ik ben geen waarzegger, weet je. Nee, ik kan dingen voorspellen, maar vaak zit je ernaast.
Zeg maar wat, 3-3.
Er is trouwens wel...
Ik gun Cameroen, 1-0.
Een Japanse otter, die had voorspeld dat Japan zou winnen. Dus er is wel iets...
Cameroen wint 1-0.
Okay. Kenneth?
Ja. Wat is het?
Zwitserland-Cameroen.
Oh, dezelfde wedstrijd.
Ja, tuurlijk. Moet even...
daar moet je zoveel de tijd...
Ja, dit wordt gedeeld voor de social.
Oké, 0-0.
0-0. Prima. Oké, okay, Uruguay-Zuid-Korea.
Lekker.
Leuke pot, Uruguay-Zuid-Korea, denk ik.
Nee, nu moet je bij iemand anders beginnen.
Kenneth.
2-2.
2-2. Noordin.
Gelijkspel 1-1.
Oeh, we hebben veel gelijke spelen. Marciano?
2-1.
Is er nog iemand in die wedstrijd waar jullie speciaal voor gaan zitten?
Suarez, hè?
Suarez, Darwin Núñez. Ja, dus die... Uruguay, volgens mij... Ik heb een beetje de lijst gekeken van spelers. En... Ik had ze eigenlijk niet eens meer bij mijn outsiders. Geen idee, Uruguay. Maar volgens mij hebben ze best een heel goed...
Ze komen ook altijd ver, hè?
Zeker. Kenneth had ze wel gepakt.
Ja, alleen...
Had jij ze bij outsider?
Ja, alleen dacht dat het vlag van Argentinië was.
Echt zo'n toernooiteam is Uruguay.
Ja, vechtmachine. Absoluut. Dus ik heb 2-1.
Stabiel.
En Zuid-Korea is denk ik ook sterker dan we denken. Zit die verdediger van Napoli, die grote Son.
Ja, Son. Twee spelers. Kun je er meer op noemen? Twee bekende spelers.
Kim Hering is de trainer, toch?
Ja. Portugal-Ghana, daar begin ik bij Noordin.
Portugal-Ghana. Oef. Ik denk 3-0. Voor Portugal.
Nee. Oeh.
Met een clubloze aanvoerder.
Ja, en een vriend van Noordin.
Ja, vriend niet. Maar
nee, hij gaf dat ding niet, dus natuurlijk is er geen vriend.
Wel, maar jullie hadden toch, hebben toch een soort...
Nee, hij kent me wel hoor. Ja. Want, mijn broer zat een keer bij hem 2 jaar geleden bij de dopingcontrole. Zei, doe groet aan je broer.
Daarom.
Ja, weet wel wie ik
ben. Heb je nog meer broers of?
Nee.
Nee, dat is mooi.
Nee, 3-0 denk ik.
En doelpunt van?
Eentje van Cristiano.
Zo. En dat hij dan naar de tv zwaait.
Maar denk je dat Cristiano dit toernooi echt weer gaat doen? Of is het over?
Ik denk wel dat hij zijn goals gaat maken. Maar hij wordt niet de beste speler van het toernooi.
Nee. Dit even opnemen.
Ja.
Straks. Ja,
het is toch leuk als straks blijkt dat hij...
Hij gaat wel zijn goals maken, maar hij wordt niet best speler van het
toernooi. Waar gaat hij heen? My last season? MLS?
Ja, hij kon ook naar Saudi-Arabië, toch? Voor geld.
Ja, die pak hem nog steeds, hoor.
Dat denk ik ook wel.
Nu helemaal. Nu na die winst tegen Argentinië willen ze weer de voetbal een boost geven.
Portugal-Ghana. Kenneth.
1-0.
1-0. En Marciano.
Voor mij ook. 1-0.
1-0, prima. En dan om 8 uur, morgen, vlak voor Voetbalpraat, het voorprogramma voor Voetbalpraat, Brazilië-Servië. Servië is gemiddeld het langste team van dit WK, zeg
Milinko Savic, toch?
Ja, zit er ook bij. Ja.
Milinko Savic van Fiorentina.
Zeker. Ja. Van Lazio trouwens. Marciano.
3-1.
Oh, ja. Verdedigers, wel mijn broertje.
Teamgenoot natuurlijk.
Savic is van Lazio, weet je.
Ja, maar dat Milinko Savic die moest 180 miljoen kosten. En, maar ja, Feyenoord heeft...
Marciano, heb je...
Marciano, jij bent, sorry.
3-1.
3-1, ken het?
5-0.
Zoé.
5-0.
Ja. Is het ook het voorprogramma van onze programma morgen?
2-0 voor Brazilië.
2-0. Naar wie kijk je het meest uit, Kenneth? Morgen bij Brazilië?
Neymar.
Ja?
Of Gabriel Jesus.
Gaat hij spelen?
Waarom niet? Ja. Hij is in vorm bij Arsenal. Maar Neymar.
Vinicius.
Ja, hij is ook geweldig.
Vinicius Junior.
Rafinha, je hebt zoveel. Die kunnen starten.
Ja, ja. Nee, maar ik vind Neymar, dat is natuurlijk wel altijd hoe... Gaat hij moet natuurlijk dit elftal gaat hij dragen. Ja, maar Paris is mee, heeft wat hulp.
Romario heeft een brief naar hem geschreven.
Van, je moet, een brief zelfs?
Ja, je moet het nu gaan doen. En we vertrouwen je, ik vertrouw je.
Geen e-mail?
Heb je het niet gelezen? Nee, echt. Ik heb gelezen een brief.
Dat is wel, dit is wel old school.
Ja.
Meestal is het dan ook serieus. Als je echt een brief krijgt.
Ja.
Oef. Ja. Oef.
Ja. Meestal is het foute boel.
Van die blauwe enveloppen.
Dat is het geen goed teken.
Nee, maar Neymar is toch grappig. Het is toch altijd met de WK om die grote jongens te zien. Ga zij doen. Morgen Ronaldo. Morgen Neymar. Zou kunnen.
Hoop om naar uit te kijken. Dat dus morgen. En om 10:00 een nieuwe WK praten zijn.
Heerlijk.
Dat dus morgen. Dank voor nu, mannen. En we zien elkaar later. Dag.